Er zijn nog een aantal vragen. Kunt u vertellen waar Silo precies was? Als u een kaartje in uw Bijbel hebt, achter in uw Bijbel, of misschien voor in uw Bijbel, weet je wel, van die kaartjes. Dan ziet u ontdekken dat Silo een beetje noordelijk ligt van Bethel. Bethel is het huidige Ramallah, of Ramallah, dus waar Arafat zijn hoofdkwartier heeft. Een beetje noordelijk, maar tussen Bethel en Sichem, daar ligt Silo. Daar stond de tabernakel vroeger. Ik vind de rol van Elkana zo passief, wordt hier gezegd. Hij volgt haar, vindt het schijnbaar allemaal prima, maar ondanks zijn trouw in het gaan naar Silo en zijn offeren straalt hij zo weinig uit. Hanna wilde niets anders dan haar gelofte gestand doen, maar ze kon ook niet anders. En dat is gebaseerd op Numeri 30, vers 6 tot 8, als een vrouw een gelofte doet en die man heeft dat niet tegengesproken, dan zit die vrouw ook aan die gelofte vast. Nu, ja, Elkana, een beetje moeilijk, vind ik eigenlijk ook, maar hij heeft toch liefde voor Hanna, zegt ook, ben ik u niet meer waard dan 7 zonen, dus dat roep ik ook steeds naar Henny toe, maar dat werd. We hebben gelukkig zonen, dat, sorry, past niet helemaal, maar hij gaat wel en ik vind toch dat hij zijn gezin mee heeft genomen naar Silo, ook toen het daar al knap moeilijk werd. Iedereen wist al hoe die beide jongens van Eli daar opereerden en hoe Eli zelf was en toch gaat hij daar naartoe. Je zou kunnen zeggen, nou daar is niks meer, het is allemaal voorbij, het is gewoon over en sluiten. Ik ga maar niet meer. Zoals zo vaak gezegd wordt, ik vind daar niks meer, ik krijg daar geen zegen meer, ik ga maar niet meer. En dat heeft hij niet gedaan, dus ik vind hem eigenlijk niet zo passief. Misschien is hij wel passief in de zin van daarvoor opgaan in het gebed om daar een zegen te vragen voor Hanna. Dus daar zou je iets in kunnen denken. En verder vind ik het een beetje moeilijk. Het is alsof de rol van Elkana ook een beetje naar de achtergrond gaat. Hanna blijft wel op de voorgrond staan en Samuel natuurlijk ook. Maar Elkana zelf verdwijnt een beetje naar de rand van het gebeuren. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Ja, dat is een dagelijks gebed. Toch lijkt God zo ver weg en zijn plan met mij zo onduidelijk. Ik had net een klein gesprekje hier bij de koffieplek. Mevrouw, gisteravond wordt er geklopt. Ze wonen kennelijk in appartementen, in een soort flatachtige situatie. Ze weten alleen niet waar. Waar komt dat klopsignaal vandaan? Laten we toch maar eens na 5, 6 keer kloppen gaan kijken bij die en die buurvrouw. Ze doen het, heeft een lichte tia gehad en is helemaal. Is dat nu de stem van de Heere? Mijn antwoord is ja, absoluut. Ik probeerde vanavond te zeggen dat wij niet alleen moeten denken aan een visioen, aan een soort roepingsvisioen, zoals bij Jesaja. Jesaja was al bezig in het werk van de Heere toen hij een roepingsvisioen kreeg. Hij was al. Ik geloof dat de Heere dat wel wil bevestigen en zal bevestigen, maar in de eerste plaats zullen we moeten letten op dat wat om ons heen gebeurt. Samuel kreeg een stem. Als de stem van Eli, en hij zegt tot 3 keer toe, Eli, u hebt mij geroepen. Als Eli dan de 3e keer zegt, ik heb je toch niet geroepen, dan zegt Eli erbij, dan moet het de stem van de Heere zijn, want ik heb je niet geroepen. Maar hij hoorde dus kennelijk een gewone opdracht en hij reageerde daarop. Van, zou je iets voor mij willen, zou je een beker water voor mij willen? Sorry hoor dat ik het er even vertaal, ik ga het even invullen. Maar wat zou Samuel in de nacht voor Eli hebben kunnen doen anders dan een beker koud water? Nou ja, zoiets. En ik geloof ook dat het daar begint. Als je de stem van de Heere wilt horen, dan begint dat niet, laat ik maar zeggen, in het vage, in het ja, hele typische. Dat gaat wel gebeuren en de Heere kan ook zo spreken, zal misschien ook wel zo spreken in jouw leven, maar daar begint het niet mee. Want als je in het minste of in het geringste, zegt de Heer Jezus, van het beheer over geld. Als je daarin niet trouw bent, wie zal u het echte gaan geven? Ik ben er echt van overtuigd dat de Heer begint met de eenvoudige dingen om me heen. Als ik daarin niet functioneer, hoe zal de Heer me dan... Is dat een vreemd beginsel? Nee, dat is een heel duidelijk beginsel. Wat is iemand in de gemeente, een oudste? Waar begint dat? Nou, thuis, in zijn eigen omgeving. Als hij daar niet functioneert, dan in de gemeente ook niet. Bij diakenen, net zo. Altijd hetzelfde. Ik ben er ook van overtuigd geraakt dat wij voorzichtig moeten zijn met... Laat me zeggen, alleen maar die extreme uitingen te zien als de stem van de Heer, terwijl we in onze directe omgeving waarschijnlijk stemmen horen, signalen krijgen, en die moeten we oppakken. En als we daar niks mee doen, hoe zou de Heer dan verder met ons kunnen gaan? Nou, ik denk dat dat beginsel uit de verf kwam vanavond, en ik wilde dat ook zo graag neerzetten. Dat we niet vaagheid, hele ja, bijzondere gebeurtenissen zoeken, terwijl de Heer heel vlakbij al lang laat horen van zou jij dat niet kunnen doen. En als u in het kleine, in het geringe, in het dagelijkse niet oplettend bent, dan ook niet in het grote. Welk gedrag moeten wij vertonen naar kerken, naar hun voorgangers en naar anderen in die gemeenschappen die steeds meer het woord van de Bijbel op eigen wijze uitleggen en afwijken van de ware betekenis van het offer van Jezus Christus? Nou, dat is nu de bedoeling geweest van vanavond. Wat zouden we dan moeten doen? We zullen in de eerste plaats moeten doen wat wij kunnen. Wij kunnen misschien de deur openzetten. Samuel deed het in elk geval. Wij kunnen misschien hand- en spandiensten verrichten. Maar we kunnen misschien ook duidelijk iets zeggen. Misschien wel zo duidelijk dat men zegt, ja, je hoort niet meer bij ons, dus je moet maar een andere club gaan zoeken. Dat kan. Dat komt ook heel vaak voor. Maar in het algemeen doen wat we kunnen doen. En persoonlijk het prachtige werk van de Heer Jezus ja, gaan dragen, gaan tillen en daarover gaan spreken. Als u daarover spreekt, dan zou het misschien niet zijn in de zin van een spreekbeurt vervullen in je eigen gemeente. Het is de vraag of je daar ooit voor uitgenodigd wordt. Dat ligt een beetje aan de structuur van de kerk. Er zijn ook gemeenschappen waar je wel een getuigenis mag geven, waar je wel een keer echt mag vertellen van de Heer Jezus. Dat zou als getuigenis ook kunnen. En je zou daar ook naar kunnen vragen, mag ik mijn getuigenis een keer geven, mag ik een keer vertellen wat de Heer in mijn hart en in mijn leven heeft gedaan. Als dat niet middels een getuigenis, CQ spreekbeurt kan, dan is het zeker mogelijk in een kleinere kring, verjaardagen of een gemeentemiddag, gemeentemorgen of wat het dan ook is, om dan toch te vertellen van dat wat de Heer in je hart gelegd heeft. Ik ben er absoluut van overtuigd dat wij vandaag stoppen moeten met het zwijgen. Er wordt vaak iets gezegd over de zwijgende meerderheid. Hè? De meerderheid van de christenen houdt zich al lang stil, zegt helemaal niets meer. Krijg je ook niet meer te horen. Zijn misschien nog heel positief en willen ook graag het woord van God vasthouden, maar zeggen daarover niks meer. Want alles wat je zegt, dat wordt soms belachelijk gemaakt en je komt aan de buitenkant te staan, je wordt niet meer uitgenodigd. Enfin, er zijn allerlei facetten van. Maar ik wil toch een pleidooi doen voor, probeer nu eens te vertellen wat je hart bezighoudt. Niet met het vingertje omhoog van ik zal jullie eens eventjes uitvoeteren en eens precies vertellen waar je het allemaal fout doet en wat je allemaal niet goed doet. Maar probeer eens te vertellen van hem die wel goed is. Ik heb geprobeerd in mijn leven om niet de aanval te zoeken. Dat heb ik vroeger wel gedaan hoor, want ik was heel fanatiek. Ik sprong er bovenop, maar ik sloeg bijna, net als Petrus, het oor van die mensen aan. Weet je wel, Petrus in de Hof Gethsemane pakte een zwaard, sloeg het oor van Malchus, de slaaf van de hogepriester, het oor af. Maar hij was het niet met hem eens. En ik heb door mijn scherpte wel eens het oor afgeslagen van mensen die dan überhaupt niet meer konden horen. Er moet eerst een wonder gebeuren, wil dat horen weer op gang komen. Snap je? Ik hoop dat dat beeld overkomt. Maar dat is zo. Door zo scherp te zijn met een bijbeltekst of met een opmerking, kun je ook de deur helemaal dichtgooien. Dat is tamelijk makkelijk. Voor mij was dat jammer genoeg ook makkelijk. Maar ik wil proberen vandaag dus die deur niet dicht te gooien, maar die deur open te krijgen door te vertellen van de Heer Jezus en door de liefde van God daarin wel te tonen. Maar het zelf doortrokken zijn van het prachtige werk van de Heer Jezus is een absolute must. En ik hoop dat gebeurt, dat we zo vol zijn van de Heer Jezus dat we ons niet meer laten wegdrukken. En dat is ook eigenlijk de laatste vraag. Kunt u nog iets zeggen over hoe je in de praktijk van alle dag door middel van jezelf het offer van Jezus verhoogt? In het Oude Testament staat dat er een dagelijks offer was, een dagelijks brandoffer. 'S morgens om 9 uur en 's middags om 15:00 uur, onze tijdrekening. Dat wordt het morgenoffer en dat wordt het avondoffer genoemd. Twee keer per dag waren daar priesters bezig om het offer daar te bereiden en de Heere te offeren. En de Heere heeft daarvan gezegd dat de basis is waardoor hij, de Heere, in het midden van de Israëlieten kon wonen. Het merkwaardige is dat de Heer Jezus op het uur van het morgenoffer aan het kruis werd gespijkerd. En op het uur van het avondoffer, heel precies hoor, zei: het is volbracht. Toen ik dat zag, toen schokte er iets in mij en ik denk: de regie van de Bijbel is perfect, er markeert helemaal niks aan. Morgenoffer, avondoffer, de hele tijd daartussen is de Heer Jezus aan het kruis geweest. Vanaf het middaguur, dus het zesde tot het negende uur. Van negende uur is het uur van het avondoffer, maar zesde tot negende was die duisternis. Negende uur heeft de Heer Jezus gezegd: het is volbracht. Maar het gaat me hierom. Toen waren er twee momenten op een dag waarop je de Heere een offer ging brengen in de tempel. Dat deden de priesters. En die priesters die waren aanvankelijk niet zo talrijk, later wel. Toen waren ze bij toerbeurt aan de beurt om iets te doen. Maar aanvankelijk waren ze gewoon elke dag, er waren maar vijf. Dus die waren gewoon elke dag, zeven dagen per week, in dienst. Maar de gelovigen van vandaag, u die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, u wordt door God gezien als een volk van priesters. U bent een priester. Dat is dus niet de voorganger, dat bent u. U bent een koninklijk priesterschap. Een volk goden ten eigendom om de grote deugden of daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 1 Petrus en 1 Petrus 1 en 1 Petrus 2. U bent een priester. En u bent geroepen om het offer van de Heer Jezus, laat ik maar zeggen, te brengen. Nou, nu mag u zelf invullen. U zegt, hoe red ik dat in de praktijk van elke dag, door middel van jezelf? Dat betekent dat je een moment moet nemen om de Heere te prijzen. Ik weet wel dat je misschien nog een moment neemt om te vragen van: Heere, wij moeten vanavond van Veenendaal naar Veenendaal, wilt u ons alstublieft bewaren? Of we moeten morgenochtend naar een andere plek. Of met onze kinderen is er iets, of morgen moet die en die naar het ziekenhuis. Weet je, we hebben onze lijsten. En terecht, laat door gebed en door smeking elke zaak bekend worden bij God. En de vrede van God zal je harten gaan vervullen. Bidden mag, bidden moet. Maar bidden is niet hetzelfde als aanbidden. Aanbidden is de Heere het offer brengen. Het offer. Ben ik dat zelf? Nee, dat is ook waar, want ook mijn leven mag voor God een welgevallig offer zijn. Maar dat is een spijsoffer, om nu heel precies te zijn met de termen van de Bijbel. Dat heb ik niet genoemd vanavond, want ik heb het brandoffer genoemd, het zondoffer en het schuldoffer. Maar mijn leven is ook een God welgevallig offer. Maar het gaat mij om het offer. Het offer brengen betekent niet mijzelf aan de Heere toewijden. Dat hoort wel bij mijn dagelijkse gebedsronde, denk ik. Maar het offer brengen betekent dat ik de Heere ga bedanken voor dat wat de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha is geweest. Voor wat hij heeft gedaan, voor wie hij ten diepste is, voor wie God zelf is. Wat God heeft bewogen door zo'n offer te geven. Kortom, dat is het offer brengen. En nu kunt u 1000 keer zeggen, ja, maar dat wordt een ritueel. Nou, dat is uw bidden ook. Ik weet niet hoe vaak u al gebeden hebt voor uzelf of voor praktische zaken, voor uw kinderen, uw omgeving, uw familieleden. Misschien ook al 1000 keer of nog vaker. Maar zou u niet eens willen proberen om de Heer te vertellen dat Hij, de Heer Jezus, zo bijzonder is? Vertelt u het hem eens. Als u God iets zou willen geven, wat zou u hem dan kunnen aanbieden? Nou, niet onze ijver, denk ik, maar het enige dat overblijft is echt de Heer Jezus. Nou, bied het hem eens aan. Het gaat misschien aanvankelijk een beetje raar. En misschien heb u niet zoveel woorden. Nou, dan zegt u het met heel weinig woorden. Het hoeft helemaal geen half uur, ook geen 5 minuten te duren. Misschien is het wel 1,5 minuut of zo. Het is misschien wel heel kort. Maar ik ben er zeker van, als je gaat lezen in de schrift en je gaat ontdekken wat het offer is en wie het offer is, dat je steeds meer gaat vertellen, Vader, we danken u voor uw zoon. Dat is het offer. En dat betekent dat je gewoon thuis daarmee bezig bent. Maar ik garandeer je dat dat morgenoffer een stempel drukt op de hele dag. En dat het avondoffer een stempel drukt op de rest van de dag. En dat betekent ook, als je mensen tegenkomt, dat je vertelt van de Heer Jezus. Niet drammerig, niet zweverig, maar wel zo dat iedereen zegt, ja, ik ben het niet helemaal met haar, met hem eens, maar hij heeft wel iets met de Heer Jezus. Antwoord, ja, daar heb ik iets mee. Daar heb ik echt iets mee. En fantastisch is het om God te vertellen wie de Heer Jezus is. Onze gemeenschap is met de Vader, zegt 1 Johannes 1. Wat zou u gemeenschappelijk hebben met de Vader? Uw verlossing? Uw bevrijding van schuld? Heb u dat gemeenschappelijk met de Vader? Denk maar door. Dat hebt u niet gemeenschappelijk, want de Vader hoefde niet verlost te worden. Had geen schuld. Dat probleem had hij niet. Wat heb u dan wel samen met de Vader? Streep alles maar weg, er blijft 1 over. Bewondering voor de Heer Jezus. God de Vader zei, dat is hem, in wie ik wel behagen heb. Bewondering, diepe bewondering voor de Heer Jezus. Dat hebben we samen met de Vader. En die bewondering mag je uiten. Hoe? Ach, ga het alsjeblieft niet in mijn woorden doen, doe het in je eigen woorden. De Heer zal je echt woorden geven. Maar begin maar. Zeg maar eens eenvoudig, Vader, ik wil u gewoon eren en ik wil u geloven, ik wil u prijzen voor het prachtige werk van de Heer Jezus. Dat is dagelijks het offer omhoog houden. De Heer zegene u. Amen.